Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade voor u en vrede van God onze Vader, door Jezus Christus zijn Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten we met elkaar zingen uit dezezelfde 100ste psalm en daarvan nu het 3e en het 4e vers. Psalm 100, vers 3 en 4 zingen wij nu. Gemeente, wij horen nu naar de wil van onze God vanuit Exodus 20, de 10 geboden. En straks als antwoord daarop zingen we uit Psalm 104, het 18e vers. Psalm 104, vers 18, als antwoord op de wet van de Heere. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit het diensthuis, uit het land Egypte, uit het diensthuis uitgeleid heb. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere uw God, ben een naijverige God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en het vierde geslacht van hen die mij haten, maar die ook barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heer zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen in uw poort is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbat en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog ook maar iets wat van uw naaste is. En als we dat tot ons laten doordringen, wat we allemaal gehoord hebben, dan kunnen we ons ook oprecht verheugen over wat de apostel Johannes zegt, namelijk: indien wij zeggen dat wij geen zonde hebben, zo maken we hem tot een leugenaar en de waarheid is niet in ons. Maar indien we onze zonde belijden, hij is getrouw en rechtvaardig om onze zonde te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Amen. Gemeente, laten we de Heere bidden om een zegen over deze dienst. Getrouwe Heere in de hemel, we danken u heel hartelijk dat u het bent vanmorgen die ons hier samenbrengt, hier in uw huis. We danken u dat u ons wilt zien vanmorgen, dat wij u onder ogen mogen komen. Dat is toch niet vanzelfsprekend, zeker niet als we beseffen wat we zojuist hebben gehoord vanuit uw heilige wet. En toen we die geboden één voor één tot ons lot lieten doordringen, toen viel het niet mee. Toen moesten we eerlijk belijden dat we schuldig staan ten opzichte van u. Dat we niet gedaan hebben wat we hadden moeten doen. Dat we niet gedacht hebben altijd wat we hadden moeten denken. En dat we al helemaal niet altijd gesproken hebben wat we hadden moeten zeggen. En de conclusie was: schuldig voor u. En dat maakte het juist ook zo'n grote verrassing dat toen wij vanmorgen weer in uw huis kwamen, dat het eerste wat we van u hoorden was: genade voor u en vrede. Dat kunnen we eigenlijk niet bij elkaar krijgen. Dat ene van ons en dat andere van u. En dan zijn we gelijk al bij uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Want Hij is het geheim daarvan. Heer, we danken u voor de grote gave van uw Zoon. Wij danken u voor het kruis dat op Golgotha heeft gestaan. Wij danken u voor wat uw Zoon Jezus aan dat kruis heeft gedaan. En wij bidden u dat we mogen leven uit uw genade. En dat we ook vanmorgen daar weer bij mogen worden stilgezet. Heren, wij danken u dat u ons wilt ontmoeten, tot ons spreken wilt. En we bidden u, als het misschien voor ons helemaal niet zo bijzonder is, vanzelfsprekend bijna, dat we dan het wonder ervan zullen zien. Vanmorgen ook, in de verkondiging. Heren, wij bidden u voor een ieder van ons, de kinderen, de jongeren, ouderen. Wilt u ons helpen om ons te concentreren op de boodschap van uw woord? Er zijn vaak zoveel dingen die we vanuit de week met ons meebrengen, de kerk binnen. Zoveel zorgen soms ook, verschillende zieken in de gemeente. En het kan zomaar zijn dat ons hoofd zo vol is dat er eigenlijk niks meer bij lijkt te kunnen. En juist dan bidden wij u of u ruimte wilt maken. Of u dwars door alles heen van ons eigen leven, de zorgen, het verdriet, de zonde, ook de vreugdevolle dingen, dwars door al die dingen heen tot ons persoonlijk spreken wilt, zodat wij uw roepstem mogen horen. Niet alleen voor anderen, maar ook voor mij. Heer, als wij dan de schriften openen, wilt u dan bij ons zijn, ons verstand verlichten en geven dat we uw aanwezigheid erin ervaren mogen naar uw belofte. U zegt het zelf, 2 of 3 in mijn naam en ik zal in het midden zijn. Heere, die belofte willen wij u voorhouden en u smeken om de vervulling ervan, zodat we met elkaar een goed en gezegend uur mogen hebben. Uit genade. Om Christus wil. Amen. Gemeente, ik wil de Bijbel vanmorgen openen op 2 verschillende plekken. Eerst Romeinen, de brief van Paulus aan de Romeinen en daarvan het 10e hoofdstuk vanaf vers 9, Romeinen 10 vanaf vers 9 tot en met 17. En daarna lezen we uit Matteüs 9. Romeinen 10 vanaf vers 9. En dan gaat het over de verkondiging van het woord. Over het uitgaan van de boodschap van het evangelie. De wereld in. Vers 9. Als u met uw mond de Heer Jezus belijdt en met uw hart gelooft dat God hem uit de doden heeft opgewekt, zult u zalig worden. Want met het hart gelooft men tot gerechtigheid en met de mond belijdt men tot zaligheid. Want de schrift zegt, ieder die in hem gelooft zal niet beschaamd worden. Er is immers geen enkel onderscheid tussen Jood en Griek. Want één en dezelfde is Heere van allen. En hij is rijk voor allen die hem aanroepen. Want ieder die de naam van de Heere zal aanroepen zal zalig worden. Hoe zullen ze dan hem aanroepen in wie ze niet geloven? En hoe zullen ze in hem geloven van wie ze niet gehoord hebben? En hoe zullen ze van hem horen zonder iemand die predikt? En hoe zullen ze prediken als ze niet gezonden worden, zoals geschreven staat, hoe lieflijk zijn de voeten van hen die vrede verkondigen, van hen die het goede verkondigen. Maar ze zijn niet allen het evangelie gehoorzaam geweest. Jesaja zegt namelijk, Heere, wie heeft onze prediking geloofd? Zo is dan het geloof uit het gehoor en het gehoor door het woord van God. Tot zover de eerste lezing. En dan vervolgen wij in het Bijbelboek Matteüs, het 9e hoofdstuk, de versen 35 tot en met 38. Matteüs 9, 35 tot en met 38. En ook daar gaat het weer over dat uitzenden van Gods dienaren om die boodschap te verkondigen. Matteüs 9, vers 35. En Jezus trok rond in al de steden en dorpen en gaf onderwijs in hun synagogen. En hij predikte het evangelie van het koninkrijk en genas iedere ziekte en elke kwaal onder het volk. Toen hij de menigte zag, was hij innerlijk met ontferming bewogen over hen, omdat ze vermoeid en verstrooid waren, zoals schapen die geen herder hebben. Toen zei hij tegen zijn discipelen, de oogst is wel groot, maar er zijn weinig arbeiders. Bid dan de Heere van de oogst, dat hij arbeiders in zijn oogst uitzendt. Tot zover de tweede schriftlezing. En de tekst voor de preek vindt u in die laatste 2 versen. vers 37 en 38, die lees ik u straks nog een keer. Maar eerst willen we ter voorbereiding op de preek zingen uit Psalm 67, het eerste, het tweede en het derde vers. En daarna zijn er ook de collecten. De eerste is voor de vakantiebijbelweek. Nou, dat is natuurlijk heel belangrijk en ook heel mooi dat dat gaat plaatsvinden deze week. De tweede, de collecte voor de kerkrentmeesters. En de derde, collecte voor het kerkgebouw. Deze drie collecten ook warm aanbevolen. Gemeente, straks als antwoord op de preek zingen we uit Psalm 22, het 14e vers. Psalm 22, vers 14, als antwoord op de preek. En ik lees u de tekst nog een keer voor. Matteüs 9, vers 37 en 38. Toen zei hij, dat is Jezus, tegen zijn discipelen: de oogst is wel groot, maar er zijn weinig arbeiders. Bid dan tot de Heere van de oogst, dat hij arbeiders in zijn oogst uitzend. Gemeente, het is het jaar 1728. In het oosten van Duitsland komt een klein groepje mensen samen. Het is maar een handjevol. Zij beginnen samen te bidden. Te bidden voor de uitbreiding van Gods koninkrijk. Want zij voelen zich verantwoordelijk voor grote delen van deze wereld waar men de Heer Jezus Christus niet kende. Dat kleine groepje mensen breidt zich snel uit. En na korte tijd komt er met grote regelmaat een grotere groep mensen bij elkaar. En deze groep mensen op haar beurt groeit uit tot een complete gebedsbeweging. 120 jaar lang wordt er over de hele wereld door mensen uit deze kring voor de zending gebeden. Dag en nacht. Om's de beurt. En nog steeds zijn er mensen uit deze kring die van de Herrnhutters, ook wel Moravische broeders genoemd, misschien hebt u daar wel eens van gehoord. Nog steeds wordt er door mensen uit deze kring mee doorgegaan. Gebed voor de zending, doet u dat ook wel eens? Deze wereldwijde beweging ontstond dus op een heel eenvoudige manier, gewoon door te beginnen met bidden. En juist ook door te bidden kregen deze mensen visie voor landen waar ze voorheen nooit mee bezig waren geweest. Er werden mensen, zendelingen uitgezonden naar Turkije, Ethiopië, Groenland, Lapland, Suriname en tal van andere landen. En het jaar 1728 wordt dan ook wel het geboortejaar van de moderne zending genoemd. Veel mensen over de hele wereld zijn door deze zendingsbeweging tot het geloof in Jezus gekomen. Ja, deze groep mensen werd zo gezegend en het gebed werd op zo'n duidelijke manier verhoord dat op een zeker moment, u zult het misschien bijna niet geloven, maar liefst 50% van deze gemeente zelf de zending inging. En de andere 50% bleef achter, 50% bleef achter om voor hen te bidden en hen financieel te ondersteunen. Nou, probeert u zich dat maar eens voor te stellen. 50% van de gemeente in Noordwijk. Zending begint dus met gebed. Dat zending met gebed begint, dat zien we ook in het Bijbelboek Handelingen. Het zendingsboek bij uitstek. De jongens en meisjes in de kerk weten dat denk ik ook wel. Wat de discipelen samen met de vrouwen gaan doen als de Heer Jezus naar de hemel is gegaan. Precies. Bidden. Ze hielden niet op, staat er, met bidden en smeken. En dan wordt het Pinksteren. Ze ontvangen de kracht van de Heilige Geest en worden getuigen van de Heer Jezus. Eerst in Jeruzalem, dan in Judea en Samaria en tenslotte tot aan de uiterste einden van de aarde. Zending begint dus eigenlijk maar in een hele kleine cirkel. Namelijk de plek waar ik mijn knieën buig. En onder de zegen van God kan die cirkel steeds groter worden. Noordwijk, Zuid-Holland, Nederland enzovoorts. Want nog steeds doet God op het gebed grote wonderen. Doet me een beetje denken aan die man die kwam bij Corrie ten Boom. En hij zegt tegen haar: Corrie, ik verlang zo ontzettend naar een opwekking, naar een opleving van het geestelijke leven, dat onze harten weer warm worden voor de Heiland. En Corrie gaf een heel vreemd antwoord. Ze zei: ga maar zitten op deze stoel. Maar wat gaat er nu gebeuren? Hij ging zitten. En ze vervolgde: teken maar eens met krijt een cirkel om je stoel heen. En begin maar eens te bidden voor een opwekking voor de man op de stoel. Zending, opwekking begint bij jezelf. Het begint met het gebed. Jezus zei tegen zijn discipelen: de oogst is wel groot, maar er zijn weinig arbeiders. Bid daarom, de Heere van de oogst, dat hij arbeiders in zijn oogst uitstuurt. Bid daarom. Bid. Op welk moment zegt Jezus dat? Jezus trekt op dit moment door Galilea heen, door de steden en de dorpen. En wat doet hij daar? We hebben het gelezen. Hij gaf onderwijs in hun synagogen en hij predikte het evangelie van het koninkrijk en hij genas iedere ziekte en elke kwaal onder het volk. Jezus had oog voor de noden, ook de lichamelijke noden van de mensen die hij tegenkwam. Toen hij de menigte zag, staat er, werd hij met innerlijke ontferming over hen bewogen. Ja, dus je zegt, dat is geen wonder. Als je zoveel zieke mensen ziet, dat raakt je, dat doet je wat. Ebola. Jezus werd met innerlijke ontferming bewogen over hen. Niet in de eerste plaats omdat ze ziek waren of allerlei andere dingen hadden die hen het leven moeilijk maakten, maar in de eerste plaats omdat Jezus zag dat zij waren als schapen die geen herder hebben. Jezus peilt dus de diepste nood. En dat is veel meer dan alleen de zichtbare nood. Die kwalen, hoe erg die natuurlijk ook zijn. U begrijpt dat het niet mijn bedoeling is om dat uit te vlakken. Maar de diepste nood van Jezus van de mensen wordt door Jezus hier gepeld. En hij ziet, het is omdat ze zijn als schapen zonder herder. Nou, schapen zonder herder. Misschien ben je wel eens geweest op de Ginkelse heide of op de Dwingeloze heide of op andere plekken waar schapen zijn. Stel je eens voor dat er geen hek is. En ook geen herder die voor ze zorgt, niemand. Dan gaan die schapen alle kanten op. Jezus ziet geen herder. Geen echte herder tenminste. Geen goede herder hebben deze mensen. En dat is het grootste probleem. En dan zegt Jezus tegen zijn discipelen: ga nu vergaderen. Stel een commissie samen. Schrijf een beleidsplan, creëer draagvlak. Nee, dat zegt Jezus niet. Jezus zegt: bid dan. Ik hoorde eens iemand zeggen, en ik denk dat dat een treffende uitspraak is: we hebben in onze tijd niet in de eerste plaats voorzitters nodig van weer een nieuwe commissie, maar voor bidders. En laten we heel eerlijk zijn, is dat niet precies wat wij in onze kerk vaak doen? Praten, vergaderen, discussiëren. En ik wil natuurlijk geen tegenstelling creëren, alsof wij ons verstand niet moeten gebruiken, alsof wij niet moeten nadenken, alsof we nooit wat op papier hoeven te zetten. Dat natuurlijk niet. Maar Jezus zegt, en dat blijft staan, in de eerste plaats: bid dan. Vers Veel gemeentes van onze soort, zal ik maar zeggen, zijn bezig met het nadenken over hoe we missionair gemeente kunnen zijn. En dat is goed, dat is belangrijk. Maar ook daarvoor geldt dat het niet allereerst zal zijn door te vergaderen en door commissies, maar door te bidden. En door te smeken dat God de harten van mensen verandert en dat de mensen aan ons mogen zien dat de geest van God in ons woont. Dat Hij mannen, vrouwen, jongens, meisjes wil raken en vernieuwen. En dat we gaan bidden voor de zendingsarbeiders die misschien ook wel van Noordwijk zijn uitgegaan, dat weet ik niet. Of voor andere zendingsarbeiders ver weg, maar misschien ook wel dichtbij. Frankrijk, Tsjechië, de meest geseculariseerde landen van Europa. En niet te vergeten voor Nederland. Bid dan. Ook wel mooi dat Jezus zegt, bid dan. Want we kunnen natuurlijk niet allemaal naar Afrika gaan of naar Tsjechië of noem maar wat. Maar bidden. Doet u dat wel eens? Jongens en meisjes, begin daar eens mee als je het nog niet doet. Elke avond te bidden voor mensen die over Jezus gaan vertellen. In andere landen of in ons eigen land. Vanavond mee beginnen, als je het tenminste nog niet doet. En doet u het? Mooi dat Jezus zegt, bid dan. Dat dat als allereerste komt. Ik denk aan ouderen die misschien soms wel eens het gevoel hebben dat ze eigenlijk niet zo meer meetellen in de gemeente of in de samenleving. En dat hun leven er eigenlijk niet meer zo toe doet. Bid dan. Door te bidden kunt u voluit betrokken zijn op het wereldwijde zendingswerk van God. Bid dan. Tot de Heere. Want Hij is de Heere. Hij is de Almachtige. Hij staat overal boven. We hebben een grote God. Bid dan tot de Heere. En hoe meer we het beseffen wie Hij is tot wie wij bidden, hoe intenser ons gebedsleven zal worden. En hoe meer verwachtingsvol ons gebed zal horen als we beseffen dat Hij het is tot wie wij bidden, dan zal ons gebed aanhoudend worden. Want misschien hebt u dat ook wel eens, of jij, als je door een stad loopt of hier over de boulevard, ik noem maar wat, dat je soms denkt, zoveel mensen die, voor zover je dat weet en zien kunt, God niet kennen, niet in Jezus geloven, dat het je een soort aangrijpt en dat je denkt, hoe moet dat? Bid dan tot de Heere. Hij is machtig genoeg om mensen die er niets van willen weten te veranderen. Of die er totaal niet in geïnteresseerd zijn, nieuw te maken. God weet raad. En als ik dat bedenk, ja, dan is het ineens alsof ik weer moed krijg. Als ik naar mezelf kijk, dan denk ik, dat kan ik niet, ik heb de woorden niet, ik weet niet hoe ik het aan moet pakken. Maar als ik naar de Heere kijk, dan is het alsof Hij tegen mij zegt, wees toch niet zo kleingelovig. Ik zal het wel doen. Voor mij is het maar een kleine moeite. Denk er eens aan wat ik al niet gedaan heb. Hoe ik de hemel en de aarde uit het niets geschapen heb. Kijk naar de volken, zegt de profeet Jesaja in een van zijn hoofdstukken. Zij zijn voor mij als een druppel aan de emmer en als een stofje aan de weegschaal. Nou, dat is niet veel. Als ik dat dan gedaan heb, die schepping, zou ik dan dat kleine, dat anderen niet kunnen doen, je buurvrouw veranderen, je kind bekeren? Ja, toch? Bid dan de Heere van de oogst, dat Hij arbeiders stuurt in de wijngaard. Er zijn arbeiders nodig. Hier is een boer en hij zoekt personeel. Stel je dat eens voor dat hier iemand is, dat er een boer is in deze omgeving, misschien wel in een kas of wat dan ook, en die heeft het hele seizoen ontzettend hard gewerkt. En aan het einde van het seizoen, dan kijkt hij tevreden de kas in of de landerijen op. En dan zegt hij, ja, daar heb ik het voor gedaan. Het is bijna klaar. Alleen de oogst nog weer worden binnengehaald. En dan kan die niemand vinden om het te doen. Dat is toch afschuwelijk. Dat er niemand is die hem wil helpen. Ja, dat kunnen we in onze tijd van werkloosheid misschien niet zo voorstellen. Maar het is wel gebeurd dat de oogst of de gewassen in de kas moesten worden doorgedraaid omdat er geen mensen waren om te oogsten. Dat is toch een drama? Dan gun je toch geen boer? Deze hemelse landman zoekt personeel. Hij heeft personeelstekort. Laten we het maar gewoon heel simpel zeggen. God heeft personeelstekort. En de tekst zegt eigenlijk, er is genoeg om te oogsten. Dat is het probleem niet. De oogst is wel groot, zegt Jezus immers. Maar waar is het personeel? Waar zijn de mensen die de oogst gaan binnenhalen? Want laten we eerlijk zijn. Ik weet ook wel dat er heel veel mensen niet heel direct geïnteresseerd zijn in het evangelie. Maar er zijn ook heel veel mensen die echt wel meer willen weten van de Bijbel. Er zijn heel veel mensen op zoek naar houvast, naar de waarheid. Er zijn heel veel mensen niet tevreden met een leven zonder God. Ik kwam het pas tegen in mijn werk dat er een man was die vroeger moslim was geweest. En nu, ja, op zoek, ik kan eigenlijk wel zeggen dat hij al gevonden had, maar hij wist natuurlijk nog heel veel niet, hij was nog wat onwetend. En toen kon ik hem voor het eerst een Bijbel in zijn eigen taal brengen. Had hij nog nooit eerder gezien, een Bijbel in het, nou, Somalisch. En hij glunderde van oor tot oor vanwege dat kostbare geschenk. De oogst is wel groot. De velden zijn rijp om te oogsten, zegt Jezus ergens anders in de Bijbel. Denk ook maar aan die vrouw die de Jeroenskerk heet het hier, geloof ik. Het zijn vaak die oude kerken, die monumentale kerken die dan mensen die zoeken trekken. Die de kerk binnenloopt, misschien wel om een kaarsje aan te steken. Ze is op zoek naar iets. Denk ook maar aan uw collega die het leven als zinloos ervaart en eigenlijk niet zo goed weet waarom die er is. Of die andere collega die telkens tegen u zegt dat hij atheïst is of agnost, maar wel telkens naar u toe komt om een gesprek over het geloof te beginnen. En wist u, gemeente, dat er elk jaar in de wereld ongeveer 6 miljoen moslims tot het geloof in Jezus Christus komen? En dat dat ook in Nederland gebeurt? De velden zijn wit om te oogsten. De oogst is wel groot, maar de arbeiders zijn weinig. Ik las pas in een blad van de Arabische Wereldzending iets wat me aangreep en wat ik u letterlijk wil voorlezen. Daar schreef iemand, er zijn een paar honderd zendelingen die zich bewegen in een gebied waar 400 miljoen moslims wonen. En vervolgt hij in dat stukje, waar zijn de arbeiders? Waar zijn de mensen, schrijft hij, die de nood van de zoekende moslim willen, die in de nood van de zoekende moslim willen treden en ze dan aan de hand van Mozes, de psalmen en de geschriften Jezus willen prediken? Of om het wat dichterbij te brengen. In Nederland, dat zal u niet ontgaan zijn, zijn er heel veel Marokkanen, zijn er 400.000. En als ik me niet vergis, zijn er 2 mensen die fulltime als zendeling werken onder deze 400.000 Marokkanen. En 1 daarvan komt uit Amerika. Dat is toch een schande? De oogst is wel groot. En hij wil zijn kinderen inschakelen in het gebed. Maar ook als arbeider in de wijngaard. Ja, natuurlijk, God kan het heel goed zonder ons doen. In die zin heeft hij ons niet nodig. Maar hij wil het niet zonder ons doen. Bid dan de Heere van de oogst dat hij arbeiders uitstuurt in de wijngaard. Maar ik zeg er wel iets bij. Het is best riskant om zo'n gebed te bidden. Het is best riskant. Want het kan zomaar zijn dat uw gebed voor arbeiders in de wijngaard langzaam, zonder dat u er zelfs in het begin erg in hebt, gaat veranderen. En dat het wordt: Heere, zend ook mij. Bid de Heere van de oogst dat hij arbeiders stuurt. Want God moet ze sturen. De arbeiders in de wijngaard moeten door God zelf geroepen en gestuurd zijn. Hoe denken wij anders een grote oogst te kunnen binnenhalen als hij ons niet gestuurd heeft? Want dat is de andere kant. Laat niemand van ons denken dat het een kleinigheidje is om mensen voor Christus te winnen. Een soort hobby of een liefhebberij waar je zomaar aan kan beginnen zonder werkelijk door God zelf geroepen te zijn. Nee, het werken in Gods wijngaard is niet altijd gemakkelijk. En met romantiek heeft het al helemaal niets van doen. De oogst binnenhalen, dat is hard werken. Dat is soms ook tegenslagen incasseren. En dat is vaak een weg, als het gaat om de zending en evangelisatie, van zelfverloochening en kruisdragen. Vraagt u dat maar aan Paulus. Hoe zwaar dat werk van dat oogsten is, dat wordt ook wel duidelijk in de rest van Matthäus 9 en ook hoofdstuk 10, vooral hoofdstuk 10. De directe omgeving waarin deze woorden van Jezus staan. Lees u maar met mij mee. Vers 14. De discipelen worden uitgezonden, maar veel mensen zullen helemaal niet willen ontvangen. Dat is die andere kant, hè? Dat is dat spanningsveld. Er is een oogst, maar er zullen toch ook mensen zijn die ze helemaal niet zullen willen ontvangen of horen. Er staat natuurlijk niet altijd een welkomstcommissie voor hen klaar, integendeel. Vers 16, Gods arbeiders worden gezonden als schapen onder de wolven. Nou, dat is toch menselijk gesproken onbegonnen werk. Vers 17 en wat daarop volgt, dan wordt dat allemaal uitgewerkt wat dat inhoudt om gezonden te worden als schaap onder de wolven. En in bepaalde delen van de wereld geldt dat nog steeds. Dat het verspreiden van het evangelie kan betekenen dat je gearresteerd, mishandeld, gehaat of zelfs gedood kan worden. En we denken dan aan landen als Noord-Korea en Afghanistan en Jemen en Iran en Somalië. Daar is dat aan de orde van de dag. Nee, niet alleen, niet dan in de kracht van Gods geest kunnen wij arbeiders in de oogst zijn. Geen wonder dat er staat: bid dan de Heere van de oogst dat hij arbeiders uitstoot. Zo staat het er letterlijk. Uitstoten. Met kracht. Zo van: dat gaat niet vanzelf. Je moet weggeworpen worden, als het ware. Als een bal, zou ik bijna zeggen. Want als je bedenkt wat er allemaal te wachten kan staan en wat je allemaal moet opgeven, dan kan de schrik je om het hart slaan. En dan kan ik Jeremia best wel begrijpen dat hij op het eerste gezicht helemaal niet staat te trappelen als hij geroepen wordt door God en dat hij zegt: ik kan niet spreken, Heere, want ik ben nog maar jong. Nu nog even niet. Later, als ik groot ben en misschien wat beter praten kan. Maar de Heere zegt tegen hem: zeg niet, ik ben nog maar een jongen. Want overal waarheen ik u zenden zal, zult u gaan. En alles wat ik u gebieden zal, zult u spreken. Kan ook Mozes best wel begrijpen. Toen hij geroepen werd, dat hij tegen de Heere zei, ach, ik ben geen man van veel woorden. Dat ben ik al sinds jaar en dag niet, vanaf het ogenblik dat u tot uw dienaar gesproken hebt. Want ik spreek onduidelijk en moeizaam. Er zijn wel mensen die denken dat Mozes misschien gestotterd heeft. Stuur maar iemand die het beter kan. En zo kunnen ook wij natuurlijk 1001 uitvluchten hebben. En daarom moeten ook wij allemaal op de een of andere manier eruit geworpen worden. Of wij nu van Christus getuigen, dichtbij, in de straat, in de klas, in de collegezaal of verder af. En waar moeten wij allemaal niet uitgeworpen worden? Nou, dat weet u van uzelf natuurlijk het best. Misschien hebt u uw hele leven ingericht op gemak en comfort. En moet u dat opgeven? Misschien hebt u uw hele leven ingericht op safe. Op safe spelen. En misschien moet u dat wel opgeven vandaag. En zegt de Heiland van morgen tegen u en jou persoonlijk, eruit. Dat hij arbeiders uitstuurt in zijn wijngaard, in de oogst. Maar juist gemeente, omdat dat oogsten niet altijd gemakkelijk is, is het ook zo belangrijk en ook zo troostvol dat God zijn arbeiders stuurt en nog zal sturen op het gebed. Want als hij stuurt en als hij het initiatief neemt, dan is dat ook een garantie dat er een oogst wordt binnengehaald. Dat hij er zelf voor zorgt dat dat woord van hem uitwerking heeft en mensen vernieuwt. Dat hij er zelf garant voor staat dat de arbeid van deze werkers niet voor niets is. En dan mogen al Gods arbeiders, of het nou nogmaals heel dichtbij is, we hoeven het niet allemaal zwaar aan te zetten, alsof het alleen maar over Afrika gaat, of dat werk nou heel dichtbij is, maar dan mogen al Gods arbeiders een schakeltje zijn aan die lange ketting waarvan wij gelezen hebben in de brief van Paulus aan de Romeinen. Die ketting, weet u wel, van horen omdat er iemand is die predikt en prediken omdat er iemand is die gezonden heeft. En zo gaat dat door. En aan het begin, ja, dan moet ik eigenlijk iets rectificeren. Want aan het begin van de preek zei ik dat het begint bij de biddende gemeente en de biddende enkeling. Zending begint met gebed, zei ik. En dat is toch niet helemaal waar. Want eigenlijk begint het verder. Die ketting, die begint bij de uitkiezende liefde van God. Want hij is het die mensen aanzet om te bidden. En hij is het die op dat gebed mensen erop uitstuurt. De liefde van God gaat toch voorop. Hij is de eerste. En juist daarom mogen we er verzekerd van zijn dat het werk van God zegenrijk zal zijn en dat het er met de zaak van de Heer Jezus in deze wereld, ook al lijkt het misschien soms het tegendeel, toch goed voor staat. En dan mag ook u en jij, die probeert met vallen en opstaan met uw collega's in contact te komen over het evangelie of met uw buren, dan mag ook u en jij, hoewel dat soms spannend is en zwaar, toch ook ontspannen zijn. Want de oogst is er al. Van de oogst kunt u zeker zijn, linksom of rechtsom, we weten niet hoe dat zal gaan. Maar de uitkomst is gewis. En hij zelf staat garant voor die hele reeks van schakels. En bij de een zal dat misschien zijn een enkeling die tot geloof komt. Of een enkeling die gaat zoeken. En bij een ander zal het misschien zijn een heleboel. Wie zal het zeggen? Want het blijft staan. Het zal geschieden dat een ieder die de naam van de Heer Jezus Christus zal aanroepen, zalig zal worden. Bid dan. Want hoe zullen ze God aanroepen als ze niet in hem geloven? En hoe kunnen ze, zegt u het mij eens, hoe kunnen ze ooit in hem geloven als ze nog nooit van hem gehoord hebben? Dat is toch onmogelijk? En hoe kunnen ze over Jezus horen als er niemand is die het hen vertelt? Zegt u het maar. En hoe zullen er mensen zijn die over hem gaan vertellen als er niemand is die hen zendt? En dan denk ik tenslotte in dat beeld van die ketting waarin de verkiezende liefde van God voorop staat. Dan denk ik tenslotte toch weer terug aan dat Bijbelgedeelte uit Matteüs 9 van die goede herder, weet u wel, die op zoek gaat, die zelf begint. Die zelf gaat vragen en zoeken naar mensen die helemaal niet naar hem vragen of zoeken. Want in u als gemeente die om bidders, om arbeiders bidt, en ook in al die uitgezonden arbeiders zelf, komt de Heer Jezus zelf naar deze verloren mensen toe. En hij zegt, weet je het wel, ik ben gezocht door hen die naar mij niet vroegen. Ik ben gevonden door hen die niet eens naar mij zochten. En naar het volk, tegen het volk waartegen ik gezegd heb dat mijn naam niet aanriep, heb ik gezegd: zie, hier ben ik. Zie, hier ben ik. Ik ben de goede herder die het verlorene zoekt. Amen. Gemeente, we zullen danken en voorbeden doen, in het bijzonder ook voor de vakantie Bijbelweek. Dat is iets wat helemaal ook past bij waar we het in de preek over gehad hebben. We hopen dat het een goede en een gezegende week mag zijn voor de jongens en meisjes, voor de leiding. En dat er ook mensen, jongens en meisjes, geraakt mogen worden. En daarnaast zijn er wat zieken die we nu niet bij name noemen, maar ook hen willen we in de voorbeden gedenken. Laten we bidden en danken. Heere getrouwe God in de hemel, wij danken u dat u als de goede herder naar het verlorene zoekt. En dat u heel goed weet wat de diepste nood is van ons mensen. En dat dat is dat we geen goede herder hebben als we u niet kennen. Herders genoeg. Mensen die zich opwerpen om onze gids te zijn. Die ons vertellen hoe het moet. Maar goede herders. Heren, we bidden u dat er heel veel mensen in Noordwijk en in Nederland en in allerlei andere landen u, de Heer Jezus Christus, mogen leren kennen. Als de goede herder. Die hen echt leidt. Ja, die zoveel liefde heeft voor zijn schapen. Dat hij zichzelf geeft. Dat is toch een wonder. Dat voor de schapen van zijn weide de herder zelf ter slachtbank zich liet leiden. We danken u voor dat evangelie. En we bidden u ook dat deze boodschap van het evangelie mag landen. Dat we er iets mee mogen doen. Dat het ons mag aanzetten om eruit te gaan, daaruit waar we aan vastzitten, wat ons verhindert om uw naam openlijk te belijden. Heren, we bidden u ook of er misschien jongeren of ouderen wellicht zijn die zich fulltime beschikbaar mogen stellen voor uw dienst. Aan wie de nood van de mensen wordt opgelegd. Ook de moslims in ons land. Dat het klagen over moslims en de angst plaats mogen maken voor gebed. En dat bidden we evenzeer voor de mensen in onze straat. Voor de jongens en meisjes op school die u niet kennen. Voor de medestudenten. Overal waar we komen. En we hebben het nodig dat u door uw Heilige Geest ons vervult. Want anders hebben we uitvluchten en dan kunnen we het niet. Maar als u erin meekomt en als u ons zegent en als u ons vult, dan kan het. Dan gaat het. Heren, we bidden u ook voor de zieken die er zijn in deze gemeente. Verschillende namen staan op de weekbrief, op de zondagsbrief. Wilt u deze mensen ook gedenken? Als ze ook al langere tijd ziek zijn, sommigen ouder geworden, wees u hen nabij. We willen u ook bidden voor de vakantie Bijbelweek. Wilt u zijn met de leiding die dat organiseert? Geef hen kracht en wijsheid. Inspiratie. We bidden u dat er veel jongens en meisjes mogen komen. En dat ze vooral veel mogen horen en zien van u. We bidden u dat ze tot geloof mogen komen. We rekenen er soms niet eens meer op. Maar we bidden u dat ze u mogen leren kennen. En nieuwe mensen mogen worden. Zegen zo deze gemeente, zegent u de kerkenraad, zegent u ook dominee Van Roest en zijn vrouw. Ieder die hier een taak heeft, wilt u uw koninkrijk ook hier bouwen. Geef ons zo met elkaar een fijne, een goede en vooral een gezegende zondag. In Jezus' naam. Amen. En nu zingen we dan wel uit Psalm 108, het eerste en het tweede vers. Mijn hart, o hemel, majesteit, is tot uw lof en dienst bereid. Gemeente, ontvangt u de zegen van de Heere en gaat u daarna heen in zijn vrede. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God onze Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.